Laten we samen in een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. En zo zijn we ook vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Dit prachtige lied wat we net begonnen zijn, vreugde, vreugde, louter vreugde, u kent de melodie wel. Dit is de melodie van het lied van de Europese Unie, waarin de Europese Unie als het ware hun eenheid wil uitzingen. Maar het is ook juist een prachtig lied voor ons vanmorgen. We zijn met name vanmorgen hier samengekomen met christenen uit diverse kerken. En ik hoop dat u zich welkom voelt bij ons vanmorgen. En dat wij in Christus met elkaar één mogen zijn. En dit prachtige lied zo met elkaar mogen zingen. Al is de Europese Unie lang niet één. Met Christus en in Christus mogen we wel die eenheid belijden. En dan zingen we ook het vierde en het vijfde couplet. Het vierde en het vijfde couplet van dit lied staande van 287. Hartelijk welkom. Laten we samen God zegen vragen voor deze dienst. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, we danken u dat we in het lied wat we net met elkaar gezongen hebben, de eenheid in Christus mogen belijden. Heer, dank u wel dat wij één zijn in de Jezus die voor ons aan het kruis gestorven is, voor al onze zonden, die de dood overwonnen heeft, die leeft, die naar de hemel teruggegaan is en aan de rechterhand op de troon van God mag zitten. En we weten ook tegelijkertijd, Heer, dat de Heer Jezus beloofd heeft dat Hij ook weer terug zal komen. En dat we in een tijd leven die we gerust de eindtijd mogen noemen, waarin zoveel dingen gebeuren. En waarin we ook mogen weten dat uw komst, Heer Jezus, in heerlijkheid heel dichtbij is. En tot dat moment willen we u trouw zijn, willen we in uw woord lezen en vanuit uw woord ook leven. En willen we dat doen wat u ons opgedragen hebt, Heer Jezus. Vlak voordat u heen ging, heeft u gezegd, ga heen, maak al de volken tot mijn discipelen, hen dopende in de naam van Jezus. Heer, en we mogen hen leren en onderwijzen al wat u hen bevolen heeft, Heer. En daar willen we ook vanmorgen mee bezig zijn in met uw opdracht om door de doop ook discipelen van u te maken, mensen die u willen volgen. Heer, en dat mogen we doen tot het moment, Heer Jezus, waarop u terug zult komen. Heer, we willen u ook danken voor iedereen die hier vanmorgen naartoe gekomen is, en wilt u ons zo vanmorgen een bijzonder gezegende dienst geven. waarin we mogen ervaren dat u zelf door uw Heilige Geest in ons midden bent. Heer, dan gaan onze gedachten ook uit naar hen die niet in deze dienst zijn, die misschien later of via internet deze dienst nu met ons meemaken. Heer, wilt u hen zegenen samen met ons en ons ook met hen een hele fijne dienst geven. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. Wil u bidden voor onze broeders en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven? Wilt u hen kracht geven om vol te houden? Wil u bidden voor uw volk Israël? We danken u voor al die zegeningen die we vanuit dit volk gekregen hebben. En we willen u bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wil u bidden voor de kinderen die elders in dit gebouw onderwezen worden? Wilt u de onderwijzers, onderwijzeressen ook zegenen? En wilt u onze kinderen heel dicht bij u houden? Heer, zo zien we uit naar een mooie morgen waarin we uw aanwezigheid mogen ervaren. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We lezen vandaag uit het woord van God, uit Johannes, hoofdstuk 12. En uit dit hoofdstuk Johannes 12 lezen we de versen 20 tot en met 33. En er waren enige Grieken onder hen die opgingen om op het feest, het paasfeest was dat, te aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroegen hem en zeiden: Heer, wij zouden Jezus wel willen zien. Filippus ging en zeide het aan Andreas. En Andreas en Filippus gingen en zeiden het aan Jezus. Maar Jezus antwoordde hun en zeide: De uur is gekomen dat de Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Wie zijn leven lief heeft, maakt dat het verloren gaat. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwig leven. Indien iemand mij wil dienen, hij volge mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Toen kwam een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken. De schare dan die daar stond en toehoorde, zeiden dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden, nee, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide, niet om mij is die stem geweest, maar om u. Nu gaat er een oordeel over deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. En dit zeide hij om aan te duiden welke dood hij sterven zou. Tot zover deze prachtige woorden uit Johannes hoofdstuk 12. We zullen daar straks met elkaar over nadenken. Eerst gaan we met elkaar nog zingen. Ik dien een trouwe heiland. Ja, in dit lied begrijpt u natuurlijk wel dat het niet zomaar om religie gaat, maar om een relatie. Dat Jezus Christus ons in een relatie met God brengt. Dat God niet meer ergens iets is wat wel ergens moet zijn, een kracht of een macht. Maar dat God een vader wil zijn, waar je dag aan dag mee mag leven. En wat we ook in de Bijbel kunnen lezen, dat wij zelfs huisgenoten van God geworden zijn en dat wij Abba vader mogen zeggen. Zoals een kind tegen zijn vader papa zegt, zo mogen wij tegen God vader zeggen. Hij is onze vader geworden. En geweldig dat de Heer Jezus dat voor ons bewerkt hebt. Zonder Jezus was dat allemaal onmogelijk. En daar gaat het stukje over wat we net met elkaar gelezen hebben. Weet je, in dit gedeelte lezen we dat er Grieken zijn, die komen ook naar Jeruzalem toe. Jeruzalem was een trekplaats geworden, een plaats waar ze van alle kanten naartoe kwamen om het paasfeest te vieren. Zo kwamen er ook Grieken naar Jeruzalem, die wilden dat paasfeest ook meevieren. Nou, of ze dat mochten, dat weet ik niet. Want er staat in de Bijbel dat je alleen dat paasfeest mee mocht vieren als je besneden was. Als je toegevoegd was tot dat Joodse volk. Dan mocht je dat paasfeest vieren. Ja, en deze Grieken die Jezus willen zien, die laten zien hoe populair Jezus was. Het klinkt misschien een beetje gek om dat maar zo te zeggen, maar Jezus was op dat moment heel erg in bij de mensen. Want er staat op een gegeven moment in vers 19 dat de fariseeën tegen elkaar zeggen: gij ziet voor uw ogen dat gij niets bereikt, zie, de gehele wereld loopt hem achterna. Iedereen die wil wel een glimp van Jezus opvangen. Want ja, dat is natuurlijk nog nooit gebeurd, een man, Lazarus, die 4 dagen in het graf lag, waarvan ze zeiden, nou, er hangt al een lijklucht in het graf, dat Jezus daar komt en dat Jezus zegt, haal die steen voor het graf weg, en dat Jezus zegt, Lazarus, kom uit, en hij kwam naar buiten. En de mensen die daar omheen stonden, die hebben het allemaal gezien. En die dachten, is er iemand sterker dan de dood? Dit hebben we nog nooit gezien. Dit moet wel de Zoon van God zijn. En dan staat in de Bijbel dat heel veel mensen door dat wonder in Jezus gingen geloven. En dat de fariseeërs tegen elkaar zelfs zeiden, we moeten Lazarus ook maar uit de weg ruimen. Want er zijn heel veel mensen die juist door Lazarus nu tot geloof komen. Jezus en Lazarus. Je ziet dat aan de ene kant de vijandschap toenam. En aan de andere kant de loyaliteit en dat mensen zo weg waren van Jezus. Wij willen Jezus wel zien. En weet je, dat gebeurde direct nadat Jezus vanaf de Olijfberg kwam en hij reed daar op een ezelsveulen Jeruzalem binnen. De grote schare mensen die haalden hem in en riepen, de koning komt, de koning komt. En ze wilden als het ware Jezus tot koning kronen. En op dat moment zie je dat Jezus zich als het ware terugtrekt. En zegt, ja, maar dat is niet de bedoeling. Zonder sterven, zonder opstanding, ik koning, dat kan niet. Satan had al eens eerder tegen Jezus gezegd, als je nou voor mij knielt, dan kun jij koning worden. Dat is niet de weg die God gezegd heeft. Het was natuurlijk heel verleidelijk met zoveel aanhang, internationale aanhang zelfs. Jezus had zo koning kunnen worden. Jezus had de Romeinen zo kunnen verdrijven. Hij had zo op de troon van David kunnen gaan zitten en alles kunnen herstellen. Maar dat was niet de weg. Dat was niet de weg. En weet je, ook vandaag zijn er natuurlijk heel veel mensen die willen proclameren dat Jezus koning is. Maar weet je, laat het duidelijk zijn, Jezus is nog niet de koning hier op deze aarde. Straks zal hij koning zijn op deze aarde. Als hij terugkomt, dan staat er in de Bijbel, zal hij zijn koninklijke waardigheid in ontvangst nemen. En zal hij die intocht nog een keer overdoen, maar dan in grote heerlijkheid. Weet je, soms willen we een beetje vooruitlopen. En ook zij wilden vooruitlopen en hem nu al koning maken zonder de weg van lijden en sterven. We zouden Jezus wel willen zien. Ja, die Grieken die konden niet zomaar in de tempel komen. Er was in de tempel een voorhof en die voorhof werd genoemd de voorhof van de heidenen, van de volkeren. En daar mochten ze wel komen. Maar Jezus was in de tempel. Vandaar dat ze zeiden, we willen Jezus wel eens ontmoeten. We willen hem nu wel eens een keer zien. Weet je, er zijn heel veel mensen die zeggen, nou, wij willen Jezus ook wel eens zien. We willen hem ontmoeten in de Matthäus-passion. Het is erg in tegenwoordig, de Matthäus-passion. Die is al heel gauw uitverkocht. We willen Jezus ontmoeten in allerlei filmen over verfilmingen over de kruisiging van Jezus, zoals The Temptation van Bill Gibson. Die maakt het nog erger dan het was. Er zijn heel veel andere dingen, ja, waardoor men als het ware Jezus wil zien en wil ervaren in je leven. Wij willen Jezus wel zien. Maar ik denk dat heel veel mensen een totaal verkeerde voorstelling hebben van Jezus. Weet u, de profeet Jesaja, die zei over de Heer Jezus, luister, hij zei over de Heer Jezus, hij had gestalte, nog luister, dat wij hem zouden hebben begeerd, of aangezien. Hij had geen gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Het was iemand, Jezus was iemand, zegt Jesaja, voor wie men zijn gezicht, gelaat verbergt. Niet om aan te zien. Zo, dat zegt Jesaja over Jezus. Wij zouden Jezus wel willen zien. Hoe is Jezus dan? Wie is Jezus dan? Paulus, als Paulus het evangelie verkondigt, zoals God hem geroepen heeft, dan evangeliseert Paulus niet met de boodschap, Jezus is koning? Nooit. Weet je welke Jezus Paulus verkondigt? Paulus verkondigt niet Jezus de koning, maar Paulus verkondigt Jezus de gekruisigde, de verworpene. Degene die als een vloek aan het kruis hangt. Jezus de gekruisigde. Als Paulus zijn boodschap samenvat, dan zegt hij niet, ik heb mij voorgenomen alleen maar om Jezus de koning te verkondigen. Nee, hij zegt, ik heb maar één ding. Ik verkondig Jezus de gekruisigde. Straks zal Jezus de koning komen. Maar hij is nu de gekruisigde. Jezus de gekruisigde en de opgestane. Wij zouden Jezus wel willen zien, maar welke Jezus? De populaire Jezus? De Jezus die jij misschien in je gedachten gevormd hebt? De Jezus die jij misschien meegekregen hebt vanuit je opvoeding? Of gaat het om de Jezus die we vanuit de Bijbel leren kennen? Vanuit dit stukje leren kennen? Als deze Grieken naar via Filippus. Filippus heeft ook zo'n, ze gingen naar Filippus, ja, dat is een Griekse naam, Filippus. Dus die Grieken die gingen naar iemand die een Griekse naam had, dat komt misschien een beetje bekend over. Maar via Filippus en Andreas komt de vraag naar Jezus toe. Dan zegt Jezus heel eenvoudig, de ure is gekomen. De ure is gekomen. Het uur van zijn geboorte was gekomen. Er staat, toen de volheid des tijds gekomen was, werd Jezus geboren, precies op het juiste moment. De uur is gekomen om te sterven. De uur zal komen om naar zijn vader weer terug te gaan. De uur zal ook komen waarop de Heer Jezus weer terugkomt. Nu zegt de Heer Jezus, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen niet alleen op aarde komt, maar dat de Zoon des Mensen in de aarde valt. De Zoon des Mensen, de uren, het moment is gekomen dat de Zoon des Mensen in de aarde gezaaid wordt. Wat betekent dat? Hij vergelijkt dat met een graankorrel. De graankorrel, als je een graankorrel hebt en je poetst dat graankorreltje op en je bewaart het korreltje, dan gebeurt er helemaal niets met dat korreltje. Dan heb je vandaag een korreltje en over een jaar dat ene korreltje en over 10 jaar een korreltje en over 100 jaar heb je nog steeds dat ene graankorreltje. Jezus zegt, als het graankorreltje niet in de aarde valt en niet sterft en niet vanuit de aarde omhoog schiet als een graanhalm, dan gebeurt er niks met dat graankorreltje. Hij zegt, het is nu het moment dat het graankorreltje in de aarde valt en sterft. Want anders blijft dat graankorreltje altijd alleen. Alleen dit is de weg tot vruchtdragen. De weg tot vruchtdragen is sterven en opstaan. Johannes 15 vers 8 daar staat, en hierin is mijn Vader verheerlijkt als gij veel vrucht draagt. Maar kan dat? Kan iets uit de aarde komen wat goed is? Weet u, er staat in de Bijbel dat door de zonde deze schepping onder het oordeel van God terechtgekomen is. Letterlijk staat er dat deze schepping onder de vloek van God terechtgekomen is. En kan er nu zomaar iets uit de aarde omhoog komen wat voor God wel behagelijk is? Wat goed is? De Bijbel zegt toch, uit de aarde komen dorens en distels. En u zult het best wel begrijpen dat alles wat je hier op deze aarde meemaakt en oogst, het is mooi, voor een kort moment vaak, maar uiteindelijk zul je toch ervaren dat alles wat hier op deze aarde ons gegeven wordt, uiteindelijk, het is tijdelijk. En dat stelt toch ook vaak teleur. Dorens en distels. Maar nu komt er iets uit de aarde wat beschreven wordt als nieuw leven. De graankorrel moet in de aarde vallen. En wat toen vanuit de aarde omhoog kwam, de opstanding van Jezus, was het eerste nieuwe leven wat onvergankelijk was. Hij was de eerste die uit de aarde geoogst werd als, we zingen dat wel eens in de liederen, als eersteling. Hij was de eersteling uit de aarde, de eerste oogst vanuit de aarde waarvan God zei, het is goed. Het is eeuwig. Het zal nooit meer vergaan. Het is eeuwig leven. Alles wat deze aarde nu voortbrengt, is tijdelijk. Alleen Jezus kwam uit de aarde voort, uit het graf, als iets wat eeuwig was. Weet u, God zet tegen de eerste mens de opdracht, wees vruchtbaar. Word talrijk. Vervul deze wereld. Nou ja, tegen wie zei God dat? Tegen één mens. Kun je dat als één mens doen? Die ene mens die de wereld moet vervullen, die vruchtbaar moet zijn, kun je dat in je eentje? Onmogelijk. God heeft de eerste mens een opdracht gegeven die hij niet uit kon voeren. De mens was alleen. En toen zei God, het is niet goed dat de mens alleen is. Het is niet goed dat het graankorreltje op zichzelf blijft. En wat heeft God toen gedaan? Toen heeft God niet naast Adam een vrouwmens gemaakt, een Eva geschapen. Dat had God natuurlijk kunnen doen, net zoals dat hij Adam ook gemaakt heeft. God koos voor een andere methode. Er staat in de Bijbel dat God Adam in een narcose liet komen. Een soort coma, of in het Hebreeuws staat er letterlijk het woordje, Adam zakte weg in een doodslaap. Ik weet niet of zijn hart nog klopt hoor, misschien wel, ik weet het niet. Maar Adam kwam terecht in een doodslaap en toen heeft God de zij van Adam geopend en uit die zij heeft hij een vrouw gemaakt. En toen Adam weer wakker werd, toen zag hij Eva en toen zei hij, dit is been van mijn been en vlees van mijn vlees. Wat mooi, hè? Dit is mijn eigen lichaam. Zoals Christus de dood inging en zijn zijde werd geopend, doorstoken, waar water en bloed uitkwam, Christus ging de dood in en toen hij opstond uit de dood, was hij niet meer alleen. Ik zeg wel eens, hij ging als de enig geboren zoon, de enige zoon van God de dood in. En hoe stond hij op? Hij stond op als de eerstgeboren zoon. Hij was niet meer alleen. Hij zei tegen zijn apostelen, ga naar mijn vader en uw vader en mijn vader. Ga naar mijn broeders. Hij was niet meer alleen. Hij ging alleen de dood in en met velen kwam hij als het ware uit de dood tevoorschijn. En zo was met Adam ook, de laatste Adam en de eerste Adam. Zo was met Adam ook, hij ging alleen de dood in en met z'n tweeën kwam hij eruit. En toen ze met z'n tweeën waren, Adam en Eva, hij noemt zijn vrouw zelfs de moeder van alle levenden. Toen kon Eva de opdracht vervullen die God hem gegeven had, vruchtbaar zijn, talrijk worden. Het principe wat Jezus hier aangeeft, dat is vrucht dragen in jouw leven, kan alleen door de dood heen. Door het sterven heen met Christus. Dat is het principe. En dan zegt de Heer Jezus hier, wie zijn leven lief heeft. En letterlijk staat er in het Grieks, zijn psyche, zijn ziel, wie zijn ziel lief heeft, maakt dat het verloren gaat. Ja, maar je moet toch van jezelf houden? Je moet toch jezelf lief hebben? Je moet toch jezelf koesteren? Tuurlijk, maar tot hoever? Wie zijn eigen ziel lief heeft, dat gaat erover van, ik denk zoals ik wil denken en niet zoals Gods woord ons leert. Ik voel zoals ik wil voelen. Ik wil zoals ik wil. Als onze hele ziel, ons denken, ons gevoel, onze wil gericht is op ons ik, weet je, dan raak je je leven kwijt. Dan zal God nooit tot zijn doel komen met jouw leven. En hoeveel mensen vandaag, en dat leert de maatschappij ook waarin wij leven, denk aan jezelf. Voel zoals jij wil voelen. Zoals het goed voelt bij jou. En doe de dingen zoals jij dat wil. En onze hele maatschappij is daarop gericht. Jezus niet. Het denken, het voelen en de wil van Jezus was maar op één persoon gericht. Op wie? Op zijn hemelse Vader, God. En daardoor is het leven van Jezus niet verloren gegaan. Het lijkt erop dat het verloren ging in de dood, maar hij heeft het juist gevonden. Het leven kwam juist tot uiting. Tot een geweldige vrucht. Dat is het principe wat we van de graankorrel kunnen leren. Misschien hou jij heel erg veel vast aan jezelf. Misschien zijn jouw gedachten veel belangrijker dan wat Gods gedachten zijn in het woord van God. Misschien is jouw wil wel veel belangrijker dan dat wat God wil met jouw leven. Vanmorgen gaan hier een aantal mensen het water in. En daarmee begraven ze hun eigen wil, hun eigen gevoel en hun eigen gedachten. En willen ze hun leven richten op God. Het oude leven, het zelfzuchtige leven, egoïstische leven willen ze afleggen. Achterlaten in het graf. En het is hun wens, hun verlangen om zich te richten op dat wat God van hen vraagt. Dat is discipelschap. Hem volgen. Daarom nodigt de Heer Jezus hen ook uit. Als je mij wilt dienen, dan moet je mij volgen. Dan moet je ook je kruis dragen, je bereid zijn om dat leven te geven aan de Heer. Met hem te sterven. Met hem begraven te worden. En met hem opstaan. Weet u, in de eerste kerken, in de eerste 3 eeuwen na de hemelvaart van Christus, na de grote Pinksterdag in Jeruzalem, waren er natuurlijk niet van die hele grote kerken, want de christenen kwamen vaak in het geheim samen. Maar toen er eerste kerken gebouwd werden, werden er grote doopfonten gemaakt in deze kerken. Prachtig, dus ook wel. Ik kan ze u zo laten zien, als u met mij naar Israël gaat, dan kan ik er zo naartoe gaan. of in Turkije. En die zijn uitgehouwen in de rotsen in de vorm van een kruis. Hele grote doopbassins. En in die twee dwarsbalkjes van het kruis, daar zit een trapje. En als mensen nu gedoopt werden, dan werd dat bassin helemaal volgezet met water. En dan daalde men af in het kruis. En werd als het ware onder water gedompeld in dat kruis en één gemaakt met dat kruis. En aan de andere dwarsbalk kwam je er weer naar boven. Zo werden de eerste christenen gedoopt. En als het ware één gemaakt met het sterven, met het kruis van Christus. Waarmee ze beleden, Heer Jezus, ik had daar eigenlijk aan het kruis moeten hangen. Maar u stierf daar voor mij. Ik ben één met u. Ik wil u volgen. En dan zegt er Jezus zo mooi, en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Zijn we daar waar Jezus is? Weet u, wij keren het heel vaak om, hè? Wij zeggen heel vaak, waar ik ben, Heer Jezus, wilt u er ook even bij komen? Ja, toch? Heer, wilt u bij me zijn? Wilt u met me meegaan? Wij keren de zaken helemaal om. Wij bepalen waar we heen gaan en dan vragen we of de Heer Jezus er ook even bij wil komen. De Jezus zegt, nee, waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Hem volgen. Jezus moet niet een volgeling van ons worden, maar wij mogen een volgeling van Jezus worden. En dat Hij de weg voor ons bepaalt. En dan roept de Heer Jezus het uit. Want Jezus is ook volkomen mens. En dan zegt Jezus, Vader, nu is mijn ziel ontroerd. Nu is mijn ziel ontroerd. Jezus was volkomen mens. En wat was de Heer Jezus verontrust op dat moment? Want Hij wist wat er zou komen. En bidt de Heer Jezus dan, bewaar mij alstublieft voor het lijden. Bewaar mij voor het lijden? Nee, de Heer Jezus die vraagt hier, bewaar mij in het lijden. De lijdensweg is ook een weg voor christenen. Het is juist een weg achter Jezus aan. Maar het is een weg waarin God verheerlijkt wordt in ons leven. De weg van het lijden. U moet niet denken dat als je christen wordt, dat ons lijden bespaard wordt. Misschien wordt het lijden wel meer. Opdat juist door het lijden Christus verheerlijkt wordt in jouw leven. Tot slot, dan zegt er Jezus, er gaat een oordeel uit over deze wereld. Denk je van, oh jongens, nou komt het. Dat gebeurde ook bij Noach. Vreselijk. Nee, er gaat een oordeel uit over deze wereld. Toen Jezus Christus aan het kruis stierf, is de overste van deze wereld tentoongesteld, buitenspel gezet. En Jezus heeft op dat moment het oordeel gedragen voor de zonde van de totale mensheid. Er gaat een oordeel uit over deze wereld. Mensen, wat is het geweldig dat we mogen weten dat toen Jezus stierf aan het kruis, heeft Hij het oordeel gedragen over jouw zonde. Staat er wel eens bij stil? Er staat in de Petersbrief dat Hij mijn zonde in zijn lichaam naar het kruis gebracht heeft. En dat daar het oordeel over mijn zonde geveld werd. Voltrokken werd. Een oordeel over deze wereld. En dan zegt er Jezus, als ik straks verhoogd ben, dan zal ik allen tot mij trekken. En dit zei Hij om aan te geven met welke dood Hij God verheerlijken zou. Jezus zou gekruisigd worden. En daar aan het kruis zegt Hij, als ik verhoogd ben, ook de Grieken, ook de Joden, ook de mensen uit Enschede, Hij trekt ons tot Hem, tot God. Jezus de verhoogde aan het kruis. Hij is vanmorgen hier in ons midden. En Hij trekt jou. Hij roept jou. Hij roept jou vanuit dat oordeel van onder die zonde vandaan naar Hem toe. En Hij biedt jou eeuwig leven. Eeuwig leven. Een relatie met God. Wij zouden Jezus wel willen zien. Kent u Jezus? Heel persoonlijk? Amen. Zullen we samen gaan bidden? We willen u heel hartelijk danken, Vader in de hemel, dat we zo vanmorgen op deze manier bij elkaar mochten zijn. Heer, wat zal het prachtig geweest zijn toen de gemeente net ontstond, Heer. Toen waren er dagelijks doopdiensten, mensen die zich lieten dopen, niet zomaar werden gedoopt, maar ze lieten zich dopen, Heer. Ze namen de beslissing om Jezus te volgen. Heer, en zo wil u heel hartelijk danken voor deze dienst. Wil u vragen, wilt u ook de naprediker zijn? En dat we ook mogen ervaren, Heer, dat u doorgaat in ons leven. Maar laat het zo zijn, Heer, dat het niet om mensen gaat, niet om een leer van een kerk, maar dat we u, Heer Jezus, mogen ontmoeten en mogen doen wat u in uw woord zegt. Heer, en zo willen we u vragen, wilt u ons verder vandaag nog een hele fijne zondag geven? Dank u wel daarvoor. En ook vanavond wilt u ons dan ook een hele goede avonddienst geven. We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. En zoals gezegd, als u behoefte heeft om na te praten, we zijn altijd bereid om met u te praten en te bidden. We gaan met elkaar nog een lied zingen en dat gaat over het thema van de graankorrel die in de aarde valt. Lied 211, de eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. 211 uit de bundel Johannes de Heer. Laten we heen gaan onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we voor altijd bij hem thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.